morgen? Nou, dat staat zeker. Dat staat vast, toch? Een heerlijk lied om te zingen. Het zal gezien worden. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ik vond het wel mooi wat je zei. Wat was wij zei het ook alweer? Hoe zei je dat nou? Onder elke levensomstandigheden de juiste beslissingen nemen. En doen. En doen ook nog. Nou, als je dat hoort, dan kan je wel zoiets hebben van, hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Misschien lukt het wel alleen om daar te komen met vallen en opstaan. En daar gaan we deze morgen ook over hebben. Stond op de site, vergeet vandaag niet op te staan. Nou, dat hebben jullie al allemaal gedaan, jullie zijn gekomen. Maar er ligt meer in het opstaan. En daar gaan we het vanmorgen over hebben. En ik wil beginnen met een verhaal. En dat verhaal gaat over wat jullie hier zien. Een zeilbootje. Een papa en een jongen zijn aan het zeilen. In het verhaal was er ook nog een broer bij. Maar die jongen is 12 jaar. En ik hoorde dat verhaal ergens. Een zwaar gebeurd verhaal. Hij was 12 jaar. Hij ging samen met zijn vader en met zijn broer ging hij zeilen. En ze liepen naar hun zeilboot toe. Ze hadden een eigen zeilboot. En ze liepen door dat hoge gras. En het zou eigenlijk leuk moeten zijn. He, je gaat zeilen, je gaat dat water op, de wind door je haren, heerlijk. Maar ook met je vader, met je broer. Even quality time met je pa. Hartstikke mooi, maar toch voelde die jongen zich er niet zo lekker over dat hij ging varen. Eigenlijk was hij liever thuis gebleven. En de vader die liep mee en die zag dat ook bij zijn jongen. Hij zag zijn schouders een beetje hangen. Hij liep naar hem toe, legde zijn hand op zijn schouder en zei, komt wel goed jongen. En het was niet de woorden van de vader die hem geruststelde, maar het was de klank van zijn stem, de rust die daarin was, die hem geruststelde. En die rust was nodig. Want dit was de eerste keer dat zij weer gingen varen, nadat het de vorige keer goed mis was gegaan. Het was een nieuw zeilboot waar ze naartoe gingen, want die oude zeilboot was kapot. En hij was kapot gegaan in de laatste vaart. Ze voeren over het water en er stond echt een harde wind. Het was prachtig. Alleen toen kwamen ze in ondiep water terecht. En onder het zeilboot zat een zwaard. Een soort vin om het zeilboot stabiel te houden. En dat zwaard sloeg vast op de bodem van het meer. Brak af. En het zeilboot dat sloeg om. En hun met z'n drieën werden door het lucht heen gegooid. In het koude water gesmeten. Ja, dat is geen fijne herinnering die meeneemt. Maar de vader zei, komt wel goed jongen. En er was ook iets nieuws wat ze meegenomen hadden. Hij had een strandbal mee. Met een stuk touw eraan vast. Hij wist niet waarvoor het was. Het zou vast wel zijn doel dienen. Toen ze aankwamen, toen zei de vader ook tegen de oudste jongen, pak die strandbal aan de touw en bind het aan de bovenkant van de mast vast. De oudste zoon die deed dat. En toen zei de vader van ja, want als de boot dan omvalt, dan blijft dat zeil op die strandbal liggen. En dan gaat het zeil niet onder water. Nou, prachtige oplossing toch? Maar die jongste jongen dacht, wat? Gaan we weer omvallen? Daar ging al zijn vertrouwen het water op. Weggewaaid. En zijn vader zei, ja, wij gaan omvallen. Maar ik ga leren hoe jullie weer terug met je boot overeind kan komen. En toen gingen ze, de jongen helemaal gespannen, bibberende knietjes. En dan gingen ze daar het water op. En toen zei die vader ook tegen de oudste zoon, kom jongen, hangen. En daar hingen ze en vop, daar ging de boot om. En het zeil ging niet onder water, vanwege de strandbal. En toen zei hij, jongens, nu met z'n allen de andere kant op. En ze trokken aan de touwen van het zeil. En wop, daar ging de zeilboot, weer terug overeind. Wow, gebeurde dat nou echt? Nog een keer. En dan ging die zeilboot weer om. En ze trokken weer en hij ging weer recht overeind. Ze hadden de grootste lol met elkaar. Die jongen vond het weer tof om te gaan zeilen. Hij had plezier in het zeilen en hij had geleerd hoe hij die zeilboot weer kon herstellen. Zomaar een verhaal wat ik hoorde. En dat heeft mij wel aan het denken gezet, dat verhaal. Want het is gaaf wat de vader doet. De vader leert in dit verhaal zijn jongens wat ze moeten doen als de boot omslaat. En soms gebeurt dat wel eens, hè? Komen we het allemaal tegen. Soms dan val je wel eens om. Soms dan maak je een fout. Dan gaat er iets mis. En wat zijn we dan snel geneigd om ervoor te zorgen dat dat nooit meer gebeurt. Dat dat nooit meer misgaat. En misschien heeft die vader ook wel gepiekerd in zijn bed met zijn vrouw. Van hoe ga ik nu voorkomen dat mijn jongens niet meer omvallen met hun boot. Maar ergens in dat denkproces is er iets bij zijn vader binnengekomen. Ergens is hij tot deze conclusie gekomen. Ik kan niet voorkomen dat mijn jongens gaan omvallen. Ik kan niet voorkomen dat jij valt. Maar ik kan je wel leren hoe jij moet opstaan. En de vader die doet dat. En God, onze vader, die doet dat ook. Die leert ons ook hoe je moet opstaan. En dan mag hij nog heel even terug. Zal hij dan zelf ook zeggen, ik kan niet voorkomen dat jij valt. Dan mag hij naar de volgende tekst. Want dit zegt God over jou en mij. Over de rechtvaardige. Want 7 maal zal een rechtvaardige vallen. En staat weer op. Maar boosdoeners zullen struikelen in het kwaad. 7 maal zal een rechtvaardige vallen. God zegt dat over ons. En staat weer op. Mogen we niet vergeten. Het is een bekende tekst. Ik denk dat we hem allemaal wel kennen. Het is een tekst over een rechtvaardige en over boosdoeners. En ik heb expres de Naardense Bijbel gepakt. Want er zijn ook heel veel vertalingen die daar goddelozen neerzetten. Maar dat is toch iets anders dan wat er werkelijk staat. Als je naar de grondtekst kijkt, dan staat daar echt boosdoeners, kwaaddoeners. En voor mij is een goddeloos iemand is iemand die zonder God leeft. Maar ik ken ook goddeloze mensen die goede dingen doen. Boosdoeners, kwaaddoeners, zijn mensen die bewust bezig zijn met kwaad. Zijn mensen die geïnspireerd worden door de kwaaddoener, door Satan. En dan die rechtvaardiger. Ja, daar staat het woord sadiek in het Hebreeuws. En ik weet nog heel goed dat Toon daar een keer over gesproken heeft, over sadiek. Ik vond dat ook zo'n mooi verhaal. Hij ging naar zijn les over Hebreeuws. En toen stond hij daar met dominees, voorgangers. En toen kwam de leraar die kwam aanzetten in een lelijke eend. En iedereen grinnikt een beetje. Mensen vragen aan die leraar nog van wat moet je nou met zo'n oud barrel? En die leraar die zei, dit is een sadiek. Want hij doet waarvoor het gemaakt is en brengt me waar ik moet komen. En ik vond dat een hele mooie omschrijving. En het grappige was, vorige week op mijn werk hoorde ik het tegenovergestelde. Dat was een man die was naar een beurs gegaan van oldtimers. En er stonden allemaal oude auto's en er stond ook een prachtige Porsche. Helemaal mooi, glimmend schijnend. Er zat geen deukje en geen krasje op. En toen vroeg hij ook aan die man, heeft die Porsche ook veel gereden? Nee, bijna niet. Deze auto rijdt niet. En het was buiten en op een gegeven moment begon het te regenen. En snel pakte die man een zeil en trok hem zo over zijn auto heen. Dat hij maar niet vies wordt, dat er maar geen krasjes wordt. En toen dacht ik van ja, wat zou jij nou willen zijn? Zou jij nou die prachtige Porsche willen zijn, zonder deukjes, zonder krasje, die niet vies mag worden? Of ben jij liever die sadiek? Met deukjes, met krasjes, maar wel iemand die doet waarvoor God je gemaakt heeft en die komt op de bestemming die Jezus voor jou voor ogen heeft. En deze tekst van Spreuken 24 vers 16 laat dus twee wegen zien. Twee processen. Het proces van een sadiek, van een rechtvaardige en het proces van kwaaddoeners. En als je daar dan naar kijkt, naar deze twee teksten. De tekst van de rechtvaardige en de tekst van de boosdoener. Wat is dan het verschil tussen die twee? Ja. Inderdaad. Is er ook een overeenkomst? Ze vallen alle twee, hè? Bij de een staat wel struikelen en bij de ander vallen. Maar als je dan op zoek gaat naar die grondwoorden die daar staan, dan zie je dat dat vallen wel eens voor een boosdoener wordt gebruikt, maar dan zie je ook dat het struikelen ook wel eens voor een rechtvaardige wordt gebruikt. Het maakt niet uit. Eigenlijk de conclusie van deze tekst is, of je nu een rechtvaardige bent of een kwaaddoener, je valt. Maar dan komen we bij het verschil aan. Je zei het al, Sanne, die rechtvaardige of die boosdoener, die valt maar één keer. En dan had ik ook hier de vraag staan. Wie van de twee valt het meest? En ik me altijd moeilijk doen. Oh, ben ik weer gevallen? Oh, heb ik het weer fout gedaan? Ik ben weer gevallen omdat ik weer ben opgestaan. Heb je wel zo naar je vallen gekeken? De rechtvaardige, de boosdoener, zullen struikelen in het kwaad. Die blijven liggen. Zij staan niet op. En omdat zij niet opstaan, kunnen ze ook niet meer vallen. Maar de rechtvaardige, die staat weer op. En kan daardoor weer vallen. Maar hij staat weer op. En hij staat weer op tot de zevende dag, de zevende maal. En dat getal zeven is hier symbolisch voor de volheid. Ja, die zevende keer, dan sta je op zoals God het heeft bedoeld. Wat Jezus voor jou voor ogen hebt, dan sta je op als die volwassen zoon. En dan hoef je nu dus nog niet te zijn, maar daar gaat het naartoe. Daar groeit het naartoe. En voordat je daar bent, zit je dus in dat proces van vallen en opstaan. Heb je dus te maken met krasjes en met deukjes, die horen erbij. Maar dan de volgende vraag. Is vallen oorspronkelijk? Ben ik gemaakt om te vallen? Nee, inderdaad. Dat is heel duidelijk. We zijn niet gemaakt om te vallen. Want God schept de mens naar zijn evenbeeld. God schept jou en mij om te leven in zijn nabijheid. Om te delen. In zijn liefhebben. En God ziet dan in de mensen die hij schept, in heel de mensheid, een partner. De gemeente. Onder leiding van Jezus Christus vormen wij die partner voor God. Die partner die helemaal bij God past. Een partner die alleen voor God kiest. Die ervoor kiest om alleen hem liefde te hebben. En wij mogen daarbij horen. Ja, God heeft jou gemaakt om hem te dienen met heel je hart en met al je kracht. En God verlangt ernaar dat jij daar zelf voor kiest. God wil dat jij ervoor kiest om hem te dienen met heel je hart en met al je kracht. En daarom schept God ons ook niet als volwassen mensen. Als volwassen zonen. Hij schept jou en mij op zo'n manier dat jij kan groeien. Dat jij kan ontwikkelen tot die volwassen zoon van God. En dan zingen we dat zo mooi uit in een lied. God legt in jou de schatten van zijn heerlijk koninkrijk. Het verlangen om te zijn als zijn eerstgeboren zoon, Jezus Christus. O Heer, wat zijn wij rijk. God schept al die potentie in jou en in mij. Zodat je kan groeien. Zodat je kan ontwikkelen. Zodat je die zoon kan worden die God voor ogen heeft. En dus kunnen we zeggen. Mag ik hier eentje verder. Jij bent gemaakt om te groeien. Dat is oorspronkelijk. Om te ontwikkelen. En we zien dat bij Adam en Eva. Zijn de eerste mensen die mogen groeien naar Gods beeld. En Adam en Eva die wandelen in de hof. Die wandelen met God. Die leven in Gods nabijheid. En dan kunnen ze in die nabijheid met God kunnen ze groeien. Want daar delen ze met elkaar. God deelt daar zijn woord aan hun uit. En ze hadden daar nog geen Bijbel nodig. Want ze konden daar met God praten. Maar God geeft daar wel zijn woorden aan Adam en Eva. Woorden waarmee ze bezig mogen zijn. Woorden die ze mogen doen. Waarmee ze aan de slag gaan. En door die woorden te laten leven in hunzelf groeien ze. En zo groeien ze, ontwikkelen ze in de hof bij God. Zoals het is bedoeld. Maar helaas. We kennen de geschiedenis. De mens valt. De mens valt door de verleiding van Satan. De mens valt omdat hij op die verleiding ingaat. En wij vallen ook nog steeds omdat wij zelf ook op die verleiding ingaan. Maar de mens is niet gemaakt om te vallen. Satan, hij is de uitvinder van het vallen. Hij is de kwaaddoener die struikelt in zijn kwaad, die erin bezig blijft en maar wat graag jou daarin mee wil sleuren, in mee wil nemen. En er staat er een tekst daarover, in Jesaja 14, vers 12. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ja, zoveel potentie, hè, wat we hier zien. De morgenster, zoon van de dageraad. En hoe bent u uit de hemel gevallen? We weten het niet. Maar van Satan is er nu geen weg meer terug. En nu wil hij opstijgen tot boven Gods sterren. En Gods sterren, dat zijn wij. Hij wil heersen in onze levens. Opstijgen boven ons om over ons te heersen. Heersen in onze levens. Zodat jij niet opstijgt in de hemel naar God. Zodat jij bezig blijft met de dingen van de aarde. En Satan die wil zetelen in de gemeente, op de berg van de ontmoeting. Hij wil ja, heersen als wij elkaar ontmoeten met verdeeldheid, met boosheid en afgunst. En Satan is niet alleen. Hij heeft ook andere engelen meegenomen in zijn val. Een leger van kwaaddoeners. En ook voor hen is er geen weg terug. En nu hebben ze één doel in hun leven en dat is zorgen dat jij daarin meegaat. Dat jij met hen meevalt en dan willen ze je dus ook overtuigen dat als je gevallen bent, dat je niet meer op kan staan. De pijlen van Satan en zijn leger zijn dus op ons gericht. En daarom roept Paulus ons ook op. In Efeze 6 vers 11. Doe de wapenrusting Gods aan. Om te kunnen standhouden tegen verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed. En laten we dat dan ook niet doen. Laten we niet worstelen met elkaar. Maar laten we zicht houden in de hemel. En zien waartegen we moeten strijden. We moeten strijden tegen overheden. Tegen machten. Tegen de wereldbeheersers, tegen duisternis. Tegen de boze geesten. In de hemelse gewesten. En daar staat het. Want zo is de situatie in de hemel veranderd. Adam en Eva konden opgroeien in de veiligheid en de nabijheid van God. Maar nu zijn daar overheden, machten, wereldbeheersers en boze geesten in de hemelse gewesten. En zij willen jou en mij doen laten vallen. Maar hoe mooi heeft God ons geschapen. Hij heeft jou en mij gemaakt, zodat jij kan opstaan. En groeien, dat is oorspronkelijk. En oorspronkelijk is groeien opstaan in het goede. Opstaan in het goede dat je geeft. En zoals ik al dat schetste, hoe Adam en Eva met God bezig zijn in de hof, zo mogen wij ook met God bezig zijn in zijn woord. En dan is er zo'n tekst als de wapenrusting. En ga dan ook op zoek daarna met Jezus. Van hoe mag die wapenrusting in mij werken? Hoe kan ik daarmee omgaan? Want als je daarmee bezig bent, dan groei je. Dan ontwikkel je. En door Satan en zonde is er dan ook een tweede opstaan in het goede gekomen. Wij moeten groeien en daarin opstaan uit het kwade. Dat is erbij gekomen. En ik vind dat zo mooi. Dat is niet iets nieuws of zo voor ons wat erin zit. Want dit opstaan is hetzelfde. God heeft die kracht, die potentie, die groeikracht in ons gelegd. En dan is het niet alleen dat we kunnen opstaan in het goede, maar we kunnen ook opstaan uit het kwade. God heeft ons mooi gemaakt. En dan moeten wij ook opstaan uit het kwade, uit het doodse. En God, hij ziet het voor zich. Hij gelooft in jou. Hij gelooft dat jij kan opstaan. Maar als we dan kijken naar deze tijd, Als we dan kijken naar de wereld waar wij in leven, dan moeten we helaas wel concluderen dat vallen erbij hoort. Het is niet oorspronkelijk, maar we kunnen er niet omheen. En we kennen de voorbeelden. Het kind dat gaat groeien, dat af en toe valt op zijn knieën en dat doet pijn. Er zijn ouders omheen die het kind helpen. Die het kind helpen op te staan. En dat kind dat valt en staat. En dan op die zevende dag staat het kind op en loopt het. Maar de volgende dan ook. Hoeveel ouders hebben niet achter een kind aangerend? Ik heb het ook gedaan. En het is wel eens misgegaan. Toen was ik er even niet. Toen viel Romy of Mats, die viel met een fiets. Ja, dat doet pijn. Maar daarna weer opstaan. En verder gaan. En op de zevende dag konden Romy en Mats fietsen. En iedereen vindt dit normaal. Ik zie jullie lachen. Ik denk dat het het lachen is van herkenning. Niemand van jullie vraagt zich denk ik ook af of dit nodig is. Niemand stelt zichzelf de vraag of een kind kan groeien zonder te vallen. We vinden het heel normaal voor een kind. Maar is dat ook voor onze tieners zo? Geldt het ook voor onze tieners? Ja, die zijn ook nog wel jong. Ik heb hier een mooi filmpje van Elias gekregen. Goed opletten. Helaas. Goed hè? Vond het wel grappig. Ik heb het filmpje van Annelies gekregen. Hij mag nog eentje terug. En ik vond het wel mooi om dat zo te horen. Want Elias, die is hier best wel fanatiek in. En hij doet het nu een jaar, volgens mij misschien wel langer. En ja, dit gaat niet zonder vallen en opstaan. Maar weet je wat nu het leuke is? Hij kan dit nu op de trampoline. Maar hij kan het nu ook gewoon, als hij hier zou staan, zou hij ook gewoon een salto kunnen maken hier op het podium. Had het nooit gelukt als hij niet kon leren, of tenminste als hij niet mocht vallen. En als hij niet deed opstaan. Zo ook dus heel normaal voor een tiener. Maar dan mag hij naar de volgende. Geldt dit nu ook voor ons? Geldt het nu ook voor ons als volwassenen? Mogen wij fouten maken? Mogen wij vallen? Ja, doen wij ook wel, ja. En je hoort het wel vaker, hè, dat op mijn werk merk ik dat ook, dat er wordt er gezegd, je moet een klimaat op je werk creëren waar mensen mogen vallen. Je kan heel erg afgaan op wat anderen vinden. We kunnen er ook met elkaar over discussiëren, mag je hier in de Ark nu wel of niet vallen. En de een zal misschien zeggen van wel en de ander zal zeggen van niet. Ik zeg dat ik hier mag vallen, dat ik hier mag staan en mezelf mag zijn. Maar het meest belangrijke vind ik, is dat je dat voor jezelf goed voor ogen houdt. Mensen kunnen zeggen wat ze willen. Het gaat erom dat jij ervan overtuigd bent dat je fouten mag maken, dat je mag vallen. Maar vooral ook dat je ervan overtuigd bent dat je ook opstaat. En dan kennen we het vallen op aarde. Maar we kennen ook het geestelijk falen. Volgens de wet hier op aarde zijn wij volwassen, maar hoe is dat geestelijk? Ik kan wel zeggen toch dat niemand van ons geestelijk al volwassen is. We groeien nog. In dit opzicht gaan wij geestelijk dus nog kinderen. En de Bijbel omschrijft ons ook als kinderen van God en roept ons op om te worden als Gods zoon Jezus Christus. Om te worden tot volwassen zonen van God. En daarin moet jij en ik groeien. En in dat groeien vallen wij en staan we weer op. Maar dan is de vraag, wanneer val je dan? En hoe weet je dat je gevallen bent? Ik zei al, de kwaaddoeners, die kunnen niet meer vallen omdat ze niet opstaan. Maar dan moet je dus wel weten voor jezelf wanneer je gevallen bent. En er zijn hele simpele dingen waarin je dat kan zien, waar je mee bezig bent. Voor mij is geduld nog zo'n dingetje waar ik wel eens in val en opsta. En dan neem ik mij voor om geduldig met mijn kinderen te zijn. Ik tel tot 10 en bam. Ik val. En ik sta weer op. En ik ga naar de Heer. Van hoe kan ik blijven staan? Maar het kan ook gebeuren dat je op bepaalde vlakken niet doorhebt. Dat je ligt. Dat je gevallen bent. En dan ben je er misschien zelfs wel van overtuigd dat je als een zoon van God gedraagt. Maar in de werkelijkheid. Daar is ook een voorbeeld van in de Bijbel. Paulus. En voor zijn bekering was het Saulus. Of Saul. Maar Paulus zegt dan ook op een gegeven moment van zichzelf. In de Filippenzenbrief. Van zijn vroegere tijd. Ik was besneden op de 8e dag. Uit het geslacht van Israël. Van de stam Benjamin. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft een Farizeeër. Wat de ijver betreft een vervolger van de gemeente. En wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet onberispelijk. Om door een ringetje te halen. Zo mooi. En Saulus, die is daarin opgegroeid. Die heeft aan de voeten van Gamaliel gezeten. Mensen om hem heen, die hebben hem daarin bevestigd. Van je bent goed bezig, Saulus. En hij gaat door in die lijn. En dan staat hij daar, houdt hij die jassen vast, terwijl dat ze Stefanus stenigen. En hij keurt het goed. En daarna gaat hij naar de hoge priester toe. En hij vraagt brieven om naar Damascus te gaan. Om daar christenen gevangen te zetten, om daar christenen uit elkaar te drijven. En Paulus, of Saulus, die doet dat met passie, met overgave. En hij is ervan overtuigd, ik ben op de goede weg. Maar dat was hij niet. En het is voor ons een voorbeeld. Het is misschien wel een groot voorbeeld. Want ik geloof dat we dit allemaal nog wel eens tegenkomen. In het groot of in het klein. Dat je denkt dat je staat, maar in werkelijkheid lig je onderuit. En dan is het dus belangrijk dat we daar zicht op krijgen. Dat we daarin gaan opstaan. En Paulus leert ons dat ook. In Filippenzen 3, vers 7 zegt Paulus ook, ik zag dit als winst. Dat uit die stam Israël, dat vervolgen en dat alles. Ik zag het als winst, maar ik ben het omwille van Christus als schande, als schade, als nadeel, als verlies gaan zien. En dan is hij dus niet blijven hangen in, oh wat heb ik dat slecht gedaan. Andere mensen misschien wel om hem heen. Maar dan is hij ook niet het gaan goed praten van, ja maar ik heb het allemaal zo geleerd. Nee, hij wil Christus leren kennen. Dat heeft hij voor ogen. Dat is zijn diepste verlangen. En in dat Christus leren kennen is hij bereid om alles wat hem op aarde houdt af te leggen. Daar afstand van te doen. En daarin mogen wij meegaan. En ik geloof dat dat niet in één moment daar was. Dat is in hem gegroeid. En dat is in hem gegroeid vanaf het moment dat Jezus in zijn leven tevoorschijn kwam. En we kennen het verhaal, als hij naar Damascus gaat, dan verschijnt Jezus in zijn licht, verschijnt hij aan Saulus. En Saulus weet niet wat hem overkomt, hij valt van zijn paard af en daar ligt hij dan. Ja, dat is op aarde de werkelijkheid wat er ook in de geestelijke wereld bezig is. En zie dan hoe Jezus daarmee omgaat. Jezus ziet Saulus liggen. En hij strekt zijn hand naar hem uit. En hij tilt hem op. Saulus, wil jij mij volgen? En ik vind dat zo mooi. Want je zou kunnen zeggen van Saulus, op het moment dat hij naar Damascus gaat, is hij op het hoogtepunt van zijn zonde. Is hij op het hoogtepunt van die weg waar hij op bezig is. Van die verkeerde weg. En daar zoekt Jezus hem op. En Jezus vindt Paulus. Paulus vindt Jezus. En dat is een uitnodiging voor ons. Ook al zit je op een weg die niet goed is. Ook al ben je misschien met iets bezig waarin je valt. Jezus zoekt jou op. En als jij Jezus ook zoekt, dan zul je hem vinden. En ik geloof dat we allemaal zo'n ontmoeting met Jezus mogen hebben. En dat is niet hetzelfde als Saulus. Jezus die behandelt ons ieder als uniek persoon. Ieder heeft zijn eigen ontmoeting met Jezus. Maar ga daarnaar op zoek. Zoek daarnaar voor je leven. Dat hij binnenkomt in jouw leven, in je hart. En als ik dan kijk naar Saulus, dan geloof ik niet dat hij zomaar afstand gedaan heeft van dat fariseeënleven, van dat wettische bestaan. Als je zo goed naar Saulus kijkt, dan was dat misschien zelfs wel zijn identiteit op dat moment. Dat is Saulus, zo is hij. En zelf kan dat misschien ook wel zo bij je binnenkomen. We hebben de laatste tijd veel preken gehoord over de koningin des hemels. En ik ben er heel blij om wat er allemaal in gezegd is en het zicht wat daarin gegeven wordt. Maar er worden soms ook best wel confronterende dingen in gezegd. Zaken waar je los van mag komen. En hoe komt dat dan bij je binnen? Als je dan hoort dat je los mag komen van koning voetbal. Als je mag stoppen met dat slachtoffertaal. Als je misschien wel anders moet omgaan met je carrière die in de lift zit. Of hoe ga je om met Netflix? En als je dat dan hoort, wat doet dat dan met jezelf van binnen? En misschien heb je wel diezelfde worsteling als Saulus van het hoort bij mijn identiteit. En dat kan confronterend zijn. En dan voelt het misschien wel alsof ze aan jou zitten. Maar kijk dan naar hoe Jezus met Saulus omgaat. Zo wil hij ook met jou omgaan. Als die woorden hier op de kansel gesproken worden, is dat niet een reden om wetten ons op te leggen of om verwijten te maken. Er is een uitnodiging die hier klinkt. De uitnodiging van Jezus om jou te doen opstaan. Om jou te doen opstaan uit wat je op aarde wil houden. En dan mag je net als Paulus gericht zijn op dat je Christus wil winnen. Dat je wil gaan lijken op Jezus en hem helemaal tevoorschijn wil laten komen. En dan ben je bereid om koning voetbal van je af te zetten. Om dat slachtoffertaal ermee te stoppen. Om al die andere dingen, wat jou ook aangesproken heeft, om daarmee te stoppen. En het mooie is, dat mag met vallen en dat mag met opstaan. Of moet ik zeggen, dat mag met vallen en dat moet met opstaan. En dan mag je net als Saulus die hand van Jezus vastgrijpen. En Jezus volgen met vallen en opstaan. En als jij dan opstaat Jezus achterna, dan staat Jezus op in jouw hart. En dan mag de volgende erop, want onthoud dit goed. Zonder Jezus kan jij niet opstaan. Er is geen alternatief of iets anders. Zonder Jezus kunnen wij niet opstaan. Wij moeten naar Jezus toe gaan. Want zijn bloed wast ons van onze zonden schoon. En Jezus is voor ons een licht in de duisternis. Hij geeft je licht op je leven en zicht op Gods plan. En met Jezus ga je dan ontdekken waar je in mag groeien in het goede en waar je in mag opstaan uit het kwade. En Jezus, hij heeft al het kwaad, elke zonde, alle machten en grootvorsten overwonnen. Aan het kruis. Ja, Jezus, de eerste mens die niet gezondigd heeft. Het lukt Satan niet om Jezus te verleiden. Zelfs niet als Jezus al onze zonden op zich neemt. En toen kwam ik op een tekst uit, een profetie over Jezus, Psalm 34, vers 19. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen, maar uit die alle reddende Heren. Het is een profetie over Jezus. En die rampen, die ik vet gedrukt heb, dat is hetzelfde grondwoord als die staat in Spreuken 24, vers 16. Waar staat de kwaaddoeners struikelen in hun kwaad. Dat woordje kwaad is hetzelfde als die rampen. En talrijk is dan het kwaad wat Jezus op zich heeft genomen voor ons. Talrijk zijn de zonden die Jezus voor ons heeft opgenomen. En Jezus kiest hier heel bewust voor om dat voor jou en mij en voor de Vader te doen. En het zijn er veel. En hij draagt ze allemaal. En met al dat kwaad op zijn schouders stapt Jezus het dodenrijk in. En heel het rijk de duisternis dacht, die staat nooit meer op. Maar Jezus struikelt niet. Jezus struikelt niet. Zelfs als al die kwaaddoeners dan op hem afstormen om hem te grijpen en hem vast te pakken. Ja, dan ontdekken die kwaaddoeners hoe groot, hoe machtig Gods geest is. Ze ontdekken dat Jezus staat. Dat hij de rechtvaardig is die staat en blijft staan. En dat ze ook niets hebben om hem aan vast te blijven houden. En God redt Jezus dan uit het kwaad, uit het dodenrijk. Gods geest gaat dwars door dat dodenrijk in. En vindt de rechtvaardige. En tilt die rechtvaardige op uit de dood. Zo machtig is dit. En dit werkt in het leven van Jezus. En als Hij opstaat ook in jouw leven, mag dit ook werken bij jou. En dan hoef je dat opstaan niet uit je tenen te halen, maar dan mag je het uit Jezus halen. Uit Gods geest die in je werkt. Ja, Jezus, de eerste rechtvaardige die opstaat uit de dood en het kwaad. En nu is de weg voor ons geopend. Jij kan nu met Jezus opstaan uit alle kwaad. Loskomen van elke kwaaddoener. Als jij gelooft in Jezus. Als je gelooft in zijn machtige werk voor je leven. In wat hij doet voor jou. In wat hij wil bewerken in jou. Ja, dan gaat zijn licht op in je leven. En dan komt ook die opstandingskracht in jouw leven tevoorschijn. En dan gaat Gods geest jou verder vervullen. En dat gaat met vallen en opstaan. Er is werk te doen. Jezus heeft alle machten en grootvorsten aan het kruis overwonnen. En nu mogen wij ook met Jezus al die machten en grootvorsten in ons leven overwinnen. En ik heb het al gezegd, hij heeft hier de laatste tijd klinken die woorden hier. Over die vijand die ons kind en onvolwassen wil houden. Over die grootvorst, de koningin des hemels. Die niet wil dat jij opstaat, dat jij erin blijft hangen. En ik ben heel blij met het zicht dat we daarin hebben gekregen. Want vanuit dat zicht kan je loskomen. Kan je loskomen van al die werkingen en zo groeien. Tot die volwassen zoon met vallen en opstaan. En als je daar dan mee bezig bent, als ik daar zelf mee bezig ben, dan ontdek ik val nog wel eens. En heel soms komt dan ook nog wel eens de gedachte bij mij binnen van, kom ik daar ooit van af? Maar ik heb ontdekt in het bezig zijn met deze tekst, dat het juist dan heel goed is om deze tekst uit Spreuken voor ogen te houden. Spreuken 24 vers 16, om dat voor ogen te houden dat de rechtvaardige valt en weer opstaat. En toen ik daarmee bezig was, viel het mij in één keer op. God zegt dit over ons. Maar God zegt dit niet tot ons. Weten jullie tegen wie God deze tekst zegt? Jullie horen wel, tegen boosdoeners, tegen de kwaaddoeners. Dit staat in vers 15. Boosdoeners, loer niet op de woning van een rechtvaardige. Verwoest zijn verblijfplaats niet, want, voorwaar staat daar, dit is de waarheid. 7 maal zal een rechtvaardige vallen en staat weer op. En jij boosdoener zal struikelen in het kwaad. Ik zie hier God dit tegen de vijand zeggen. Ik zie hier God over ons praten. Ik zie hier een vader die trots is op jou. En laat dat maar eens goed binnenkomen. God ziet in jou die rechtvaardige, die valt en weer opstaat. En dan ziet hij ook die vijanden werken. Maar die verblijfplaats verwoest hij niet. Misschien zal die boosdoener jou wel doen vallen. Maar jij bent een rechtvaardige en jij staat weer op. God zegt dit over ons. En ik vind dat zo mooi om dat op te merken, om daarin mee te gaan. En God ziet ook dat je weer opstaat op de 7e dag. Daar waar het naartoe gaat. Het is niet een moment wat hij voor ogen heeft van ja, jij zal nu wel opstaan. Hij ziet het voor zich dat jij die rechtvaardige bent, die sadiek, die komt op de bestemming die hij voor ogen heeft. En dan mag je meegaan met God. Ik ben die rechtvaardige die valt en opstaat. Want God zegt dit over mij. En dan is er nog zo'n mooie tekst in de Bijbel, een mooie profeet, Micha. Micha die leert ons om hierin mee te gaan, in deze tekst. Want Micha zegt in Micha 7 vers 8, verblijd u niet over mij, jij vijandin. Want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Als ik in duisternis zit, is de Heer mijn licht. En ik vind dat zo'n mooie, sterke belijdenis. Micha belijdt dat hij gevallen is. Maar hij blijft ook dat de vijand zich niet moet verheugen, want de Heer is zijn kracht en zijn sterkte. En Micha belijdt dan zijn zonde. Hij zegt, in deze zonde kan God niet bij mij blijven. En ik vind dat heel eerlijk en heel oprecht van Micha. In deze zonde kan God niet blijven. En daarom moet ik ook afstand doen van die zonde. Want totdat hij voor mij pleit, mij recht verschaft, hij zal me naar het licht voeren en ik zal zijn gerechtigheid aanschouwen. Zo oprecht van Micha. Micha die eist Gods genade niet op. Hij geeft God de ruimte genadig te zijn. Hij belijdt zijn zonde, hij spreekt ze uit. En zo mogen wij net als Micha ook onze zonde belijden. En het maakt me eigenlijk niet uit of daar een taboe op zit, of dat moeilijk is, of dat we daar niet zo zwaar over moeten doen. In het licht van Christus winnen zeg ik, je moet je zonde belijden. Geef daar woorden aan en stop ze niet weg. Want heel eerlijk, jouw zonden smelten niet vanzelf als sneeuw voor de zon. Daarvoor moeten wij naar Jezus toe gaan. En dan moeten wij bij Jezus vergeving vragen. We moeten hem volgen. En ervoor kiezen om Jezus te laten werken in je leven. En doe dat dan ook. Kies ervoor. Vanuit dat verlangen om Christus te winnen. Kiezen om Jezus te volgen. En als je dan bij Jezus komt, ja, dan is die vergeving een feit. Dan worden je zonden vergeven. Dan wast hij je kleren schoon in het bloed van het lam. En dan mag je vrij voor Gods troon staan. En Jezus die gaat ons voor. Hij neemt ons mee in zijn opstandingskracht. In zijn ruimte en vrijheid mag je vallen en opstaan. En God ziet ons hier als zijn gemeente. God ziet ons als zijn rechtvaardigen. En de vijand die komt. De vijand die gaat rond. Ook in onze gemeente. Maar hij heeft aan ons niets. Want wij vallen 7 maal en staan weer op. Wij komen tevoorschijn als zijn zonen. Omdat Jezus in ons werkt. Omdat Jezus in ons leeft. Hij is de overwinnaar. En daarin mogen wij opstaan. Amen.